Maar vanavond gaan we naar Jozua 1. Jozua 1. En dan gaan we dat tweede deel lezen van Jozua 1, waar we gebleven zijn in vers 10. En we lezen dan vers 10 tot en met vers 18, tot het einde van dit hoofdstuk. Jozua 1, vers 10. Toen beval Jozua de opzieners van het volk, gaat midden door de legerplaats en beveelt het volk aldus. Bereid u teerkost, want binnen 3 dagen zult gij de Jordaan hier overtrekken, om bezitten gaan nemen van het land dat de Heere uw God u tot een bezitting geven zal. Tot de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse zeide Jozua, gedenkt het woord dat Mozes, de knecht des Heere, u geboden heeft. De Heere uw God schenkt u rust en geeft u dit land. Uw vrouwen, uw kleine kinderen en uw vee mogen blijven in het land dat Mozes u gegeven heeft, aan de overzijde van de Jordaan. Maar gij zult ten strijde toegerust aan de spits uw broeders optrekken, alle dappere helden, en gij zult hen helpen, totdat de Heere uw broeders rust geschonken heeft, evenals u, en ook zij bezit genomen hebben van het land dat de Heere uw God hun geven zal. Dan moogt gij terugkeren naar uw eigen land en dat in bezit nemen, het welk Mozes, de knecht des Heere, u gegeven heeft aan de overzijde van de Jordaan in het oosten. Daarop antwoordde zij Jozua, al wat gij ons bevolen hebt zullen we doen, en overal waarheen gij ons zenden zult, zullen wij gaan. Evenzeer als wij naar Mozes gehoord hebben, zullen wij naar u horen. Mogen maar de Heere uw God met u zijn, zoals hij met Mozes geweest is. Ieder die uw bevel weerstreeft en niet hoort naar uw woorden, wat gij hem ook bevelen zult, zal ter dood gebracht worden. Alleen wees sterk en moedig. Ja. Vers 10. Daar begint het al dat Jozua zijn taak die hij gekregen heeft direct opneemt. Vers 10. Toen beval Jozua de opzieners van het volk. Jozua die gaat naar die opzieners toe en hij vraagt ze niet om raad. Jozua treedt ook niet in overleg met de leiders van het volk. Hij gaat ook niet aan hun zeggen van, zullen we eens overleg plegen van hoe we het gaan aanpakken om het land Kanaan in bezit te nemen. En wat zal eigenlijk ons aanvalsplan zijn? Nee, hij beveelt, hij vraagt niks, hij treedt niet in overleg, hij gaat staan in zijn positie, hij pakt zijn taak op en daar staat, toen beval Jozua de opzieners van het volk, gaat midden door de legerplaats en beveelt het volk aldus. Ja, dat is altijd goed als iemand geroepen wordt in de dienst des Heren, dat hij daadwerkelijk in die dienst gaat staan. En dat hij niet met mensen in overleg gaat plegen. Dat vind je ook bij de apostel Paulus, bijvoorbeeld in Galaten, waar hij verhaalt nadat hij tot geloof gekomen is op de weg naar Damascus. Dan lees je in Galaten 1 vers 16, dat hij opmerkt in vers 16, ik lees me in vers 15, maar toen het hem die mij van de schoot mijner moeder aan afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagd had zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem onder de heidenen verkondigen zou, ben ik geen ogenblik te rade gegaan met vlees en bloed. Hij ging niet met vlees en bloed in te rade. Hij trad daar niet mee in overleg. En zo dienen wij eigenlijk ook te handelen. Als we tot geloof gekomen zijn. En we groeien nog verder in het geloof en worden volwassen. En we komen in die positie van een zoon. Dan treedt eigenlijk hetzelfde op. Dan dienen wij ook niet in overleg te plegen. Te raden gaan met bij vlees en bloed. Nee, we staan daar in opdracht van de Heer. En we dienen gelijk tot handelen over te gaan. En dat is wat Paulus deed. En dat is ook wat Jozua hier doet. Jozua gaat direct handelen. Je zou kunnen zeggen, hij smeedde het ijzer direct toen het heet was. Hij heeft in Jozua 1, vers 1 tot en met vers 9, is door de Heere aangesproken en is hij in zijn dienst bevestigd, En de Heer heeft tegen hem gezegd in vers 9. Heb ik u niet geboden? Wees sterk en moedig. Sidder niet en word niet verschrikt. Want de Heer uw God is met u overal waar gij gaat. Nou, dan moet je dat ook geloven. En Jozua geloofde dat ook. Hij sidderde niet. Hij werd niet verschrikt. Hij ging erin staan en hij ging gelijk tot handen over. Hij liet er geen gras over groeien. En is in het algemeen voor ons ook zo. In de geestelijke dingen moeten we er geen gras over laten groeien. We moeten niet denken in de geestelijke dingen van dat we iets moeten uitstellen. Want uitstel, dat weten we allemaal, van uitstel komt afstel. Ook in de geestelijke zaken. Nee, Jozua is hier sterk en moedig. En we hebben de afgelopen keer al onderzocht wat eigenlijk het woord moedig is in het Hebreeuws. Dat is moedig in de zin van resoluut zijn. En hij is hier heel resoluut. Want hij beveelt. Toen beval Jozua de opzieners van het volk. Het is niet. En toen ging Jozua de opzieners van het volk. Willen jullie alstublieft zorgen dat jullie je bereid maken om straks de Jordaan over te trekken? En vinden jullie mij aardig genoeg dat ik jullie baas voortaan ben als leider van het volk? Helemaal niet. Hij bevalt. Toen beval Jozua de opzieners van het volk. Hij sidderde niet. Hij werd niet verschrikt. Hij was sterk en moedig. Hij was resoluut. Hij deed geen water bij de wijn. Hij stond pal voor de waarheid. En hij ging direct tot actie over. Toen, direct, aanvaardt Jozua zijn taak met al de consequenties die het voor hem had. En hij zelf komt niet met allerlei uitvluchten om misschien toch maar even niet zijn taak op te pakken, omdat hij er misschien zo tegenop zag. Want ben ik daar wel geschikt voor of rijp voor? Nee, nee, hij gaat onmiddellijk tot actie over en hij is gehoorzaam. En dat kunnen wij van Jozua in de allereerste plaats leren. We kunnen leren als de Heere Jezus ons iets duidelijk maakt. Bijvoorbeeld in de prediking. Dat kan maar zo gebeuren. En dat maken ook allemaal mee in ons leven. Dat opeens onder de prediking van het woord van God komen. En ja, dat de Heere opeens lijkt het wel tot ons spreekt. In een bepaalde situatie. Ja, dan moeten wij niet talmen. Dan moeten wij onmiddellijk reageren. Dat verwacht de Heere ook van ons. Hè? Als het zo is misschien in ons leven. Dat kan voorkomen. Dat de Heere je toespreekt en dat hij eigenlijk tegen je zegt, daar moet je mee breken. Wat moet je dan doen? Dan moet je er onmiddellijk mee breken. En niet denken, ja, daar ga ik nog eens dan goed over nadenken. Ik voel me best wel aangesproken. Nee, breek dan onmiddellijk daarmee. Neem het dan gelijk voor in je hart. Ga gelijk tot actie over. Als de Heere een antwoord van je verlangt, denk dan niet, ik ga maar naar huis. En straks, ja, dan ga ik mijn knieën buigen. En dan ga ik tot de Heere bidden en dan ga ik de Heere antwoord geven. Nee, geef hem dan onmiddellijk het antwoord. Om hem onmiddellijk het antwoord te geven, hoef je niet heel vroom neer te knielen hoor. En je ogen te sluiten, je handen te vouwen. Dat hoeft allemaal niet. God ziet het hart aan. En spreek dan vanuit je hart, geef de Heere vanuit je hart eerlijk dan antwoord. En antwoord hem dan onmiddellijk. Ja, dat je moet doen altijd wat de Heere van je vraagt. Dat is ook wel duidelijk als je bijvoorbeeld gaat naar de bekende verhaal in Johannes 2. Waar we ons bevinden bij die bruiloft, de Kana. Dan is daar zo'n, lijkt het wel een soort klein gesprekje, klein conflictje tussen Maria en de Heer Jezus. Maar wat zegt, ondanks dat, zegt dan Maria tegen de dienaren daar. In Johannes 2 vers 5. Zijn moeder zeide tot hen die bedienden, wat hij u ook zegt, doet dat. En moet je doen. En moet je gaan vragen aan bijvoorbeeld aan de bruidegom, moet ik dat doen? Of aan de leider van die bedienden, moet ik dit wel doen? Nee. Maria zegt tegen deze bedienden in vers 5, wat hij u ook zegt, doet dat, dat moet je doen. En dat is in ons geval ook zo. We moeten gelijk tot actie overgaan. Ook lees je dat in de psalmen, bijvoorbeeld in psalm 119, vers 60. Psalm 119, u kent wel die hele grote psalm, die eigenlijk steeds gaat over het woord van God. En er staat er in vers 60, ik haast mij en aarzel niet om uw geboden te onderhouden. Dat zegt David, ik haast mij en aarzel niet. En waar haast hij zich in? Hij haast zich waarin om het woord van God op te volgen. Als God tot hem spreekt, als het woord van God tot hem wordt gericht en hij begrijpt het, dan aarzelt hij niet om de geboden te onderhouden en daar haast hij zichzelf in. Helaas is het vaak zo dat wij als mens vaak helemaal niet in de geestelijke zaken zo haastig zijn. En dat we juist gaan aarzelen. Waar zijn we vaak heel haastig in, als mens gesproken? We zijn heel haastig om te zondigen. Daar zijn wij haastig in. Maar we zijn vaak niet zo haastig om te denken van, de Heere spreekt tot mij, ik zal hem antwoord geven en ik zal doen wat hij mij ook zegt. In Psalm 119 vers 32 daar voegt David daar nog aan toe, in vers 32 van Psalm 119. Ik zal de weg uwer geboden lopen, want gij verruimt mij het hart. Ja, je moet gaan lopen. Dat is wat de Heere vaak altijd vraagt. Als wat aan de hand is en je bent afgeweken van die weg, of je bent moeilijk op die weg, of je bent met jezelf bezig, of je bent met de situatie bezig, of je bent met de ander bezig. Wat gebeurt dan in de geestelijke loopbaan altijd? Ja, dan ben je afgeleid door allerlei aardse zorgen enzovoort. En wat doe je dan? Ja, je staat eigenlijk stil. Of je bent langs de kant gaan zitten. Of je hebt heel veel medelijden met jezelf. Ik, arme ik. En we komen allemaal wel in dat soort situaties. Dan worden we afgeleid. Maar we lopen niet meer. En daar is het, dat is eigenlijk wat die tekst ook zegt. Ik zal de weg uw geboden lopen, want gij verruimt mij het hart. Je moet de loopbaan lopen. De loopbaan des geloofs. En zodra je die trage handen en die slappe knieën, hè, zoals Hebreeën 12 dat zegt, en die neem je weer op, omdat daar de coach is, hè, de volleinde des geloofs, de Heer Jezus Christus die je opwekt in de prediking, om de moed niet te verliezen, wees sterk en moedig, en dat je de loopbaan moet lopen, de loopbaan des geloofs, en dat je je taak op moet vatten, ja, dan ga je weer lopen. En zodra je gaat lopen, en je bent in de prediking geweest, was dan het vreemde van die geboden van het woord van God, want gij verruimt mij het hart. Ik heb vaak genoeg in mijn leven beleefd, heel persoonlijk hoor, mag u wel weten, dat er allerlei situaties waren waar ik in zat, of het nou op het werk was, of het nou privé was, of wat dan ook, dat speelde door je hoofd en je had bepaalde zorgen enzovoort, en dan drukte je neer en zeg je, oh ja, nou is er ook nog een samenkomst, ja. Nou ja, dan ben ik wel verplicht heen te gaan. En dan ging je daar toch wel heen. En dan zat je daar. En dacht je, nou, dat wordt helemaal niks met mij. Want ik zit helemaal vol met andere dingen. Maar dan begon de Heer toch te spreken. En wat gebeurt er dan? Als je dan weer opgewekt wordt, dan lopen des geloofs te lopen. Dan verrijs je weer geestelijk. Je wordt weer met brood gesterkt en met het water des levens. En opeens keert de kracht in je terug. En opeens loop je huiswaarts en denk je, wat is er eigenlijk gebeurd? Ik ga anders naar huis dan dat ik kwam. Het heeft mij ongelooflijk verkwikt. En dat is altijd het gebeuren wat je, als je je hart er tenminste voor openstelt, als je de Heere antwoord geeft, en je daar ook haastig in bent en niet meer aarzelt, en erop ingaat dat de Heer Jezus je opwekt, en dat voedsel tot je neemt, ja, dan geschiet dat. Dan opeens word je weer sterk, want gij verruimt mij het hart. Dan ga je opeens, kom je weer in de ruimte. Dan word je als het ware boven de situaties uitgetild. En de Heere, verlos je dan van die benauwdheden waar je zo in zat. Nee, die benauwdheid is er niet meer. Er is verruiming, er is als het ware heel veel lucht, heel veel ruimte. En je bent echt bij de Heer in de ruimte gebracht. En dan ervaar je weer dat je heerlijk verlost bent en dat je mag gaan met de Heer. En wat hij je ook zegt, doe dat. Als je teruggaat naar Jozua 1, vers 10, dan staat er, toen beval Jozua de opzieners van het volk. Hij beveelt dus. Hij treedt dus op met de autoriteit die de Heere hem gegeven had. En ik wil wel zeggen, ook in onze dagen moeten voorgangers met de autoriteit ook altijd optreden en spreken en opereren. En met de gaven zoals de Heere hen gegeven heeft. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze als een directeur een gemeente moeten leiden of daarvoor moeten gaan. Of dat ze bijvoorbeeld de paus moeten uithangen. Dat is helemaal niet de bedoeling. Nee, ze hebben een dienende taak. Ze hebben juist een dienende taak. Zoals ook de Heer Jezus aan zijn discipelen leerde, hè, met de voetwassing. Laat me daar eens naartoe gaan, in Johannes hoofdstuk 13. De voetwassing. Waar de Heer Jezus dus aan zijn discipelen leerde, dat ze geen heersende taak hadden, maar juist een dienende taak. En dat ze bereid moesten zijn elkaar de voeten te wassen. Johannes 13, en dan lezen we vers 12. Johannes 13, vers 12. Toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn klederen aangedaan en weder plaatsgenomen had, zeide hij tot hen: begrijpt gij wat ik u gedaan heb? Gij noemt mij meester en heren, en gij zegt dat terecht, want ik ben het. Indien nu ik u heren en meester u de voeten gewassen heb, wordt ook gij elkander de voeten te wassen, want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet gelijk ik u gedaan heb. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, een slaaf staat niet boven zijn heer, noch een gezant boven zijn zender. Indien gij dit weet, zalig zijt gij als gij het doet. Je moet het doen. En het geldt in de eerste plaats altijd voor de voorgangers. Voorgangers die staan niet boven een gemeente, maar staan er eigenlijk onder. In heel veel kerken zie je altijd dat het spreekgestoelte staat altijd ergens in de hoogte boven. Alsof de spreker er bovenuit getild is. Hij heeft wel autoriteit, maar het is een dienende taak. Veel mooier is het, de ouderwetse Romeinse arena's. Dat was precies andersom, dat je de tribunes, die gingen omhoog. En waar zat de spreker? Ja, die zat laag. Want die heeft een dienende taak. Dat is eigenlijk de goede verhouding. Hij moet de ander uitnemender achten dan zichzelf. Belangrijker achten dan zichzelf. Dat zou een betere vertaling nog zijn. Dat je de ander belangrijker acht. Niet dat de ander beter is dan jezelf, maar dat de ander belangrijker is dan jezelf. Dat je veel voor die ander over hebt om hem de voeten te wassen en hem te helpen. En het is natuurlijk niet alleen de opdracht van de voorganger uiteindelijk, maar ook de opdracht van ons allemaal om zo elkaar ook te bejegenen. Kijk je nog wat nader naar die voorgangers, dan zegt natuurlijk de Hebreeënbrief. En in Hebreeën 13, en dat is wel belangrijk om dat er toch maar bij te lezen dan. Als we ons dan zelf vergelijken met Jozua, en dat trek je dan door naar de voorgangers. Dan staat er in Hebreeën 13 vers 17. Gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u aan hen, want zij zijn het die waken over uw zielen, daar zij rekenschap zullen moeten afleggen. Laten zij het met vreugde kunnen doen en niet als zuchtende, want dat zou u geen nut doen. Ja, voorgangers die hebben een positie van de Heer ontvangen. En ze hebben dus verantwoordelijkheid gekregen. De verantwoordelijkheid gekregen om over de zielen van de geloofsgenoten te waken. Ze moeten erover waken. Ze moeten als het ware over waken, om het maar met vanmorgen uit de Korinthebrief te zeggen. Ze moesten er over waken, hè, dat er geen andere evangelie gepredikt werd. Of dat een andere Jezus gepredikt werd. Of dat er sprekers zijn, die zijn er altijd. Dat was in de gemeente van Korinthe ook. Dat er sprekers zijn die opeens, ja, de geloofsgenoten als het ware verleiden. Zoals Satan Eva verleidde. En hun aftrekken van de eenvoudige, loutere toewijding aan Christus. Die sprekers zetten zichzelf eigenlijk op de voorgrond. En die plaatsen Christus niet op de voorgrond. Nee, die plaatsen zichzelf en de mens in het algemeen in het middelpunt. En dat is nou juist niet de bedoeling. En daar hebben ze over te waken. En er wordt hier gezegd: gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u aan hen. Want zij zijn het die waken over uw zielen. En je moet ook rekenschap afleggen. Iedere voorganger over alles wat hij predikt, over alles wat hij doet. Hij zal toch eenmaal aan zijn heren, want hij is een slaaf, hij is een doulos. We hebben net gelezen, hè, in Johannes 13. En die staat niet boven zijn zender, die staat niet boven zijn heer. Nee, het is de Heere, Jezus Christus, die hem gezonden heeft. En daar zal hij ook rekenschap over hebben moeten afleggen. maar hij moet het ook met vreugde zijn taak kunnen doen en niet als zuchtende, want het zou u geen nut doen.
Ja, maar je moet ze wel erkennen. Ook al zijn ze nog zo jong als een Timotheus. Dan moet je ze niet verachten vanwege hun jonkheid, zeggen ze dan in de Statenvertaling, dat ze zo jeugdig zijn. Nee, als de Heer hen geroepen heeft, steun ze dan, erken ze dan. We hebben ook gezien, aan de hand van de studie van de eerste Korinthebrief, dat in 1 Korinthe 16 je dan zo'n Stefanus tegenkomt en Fortunatus en Achaïcus. Ja, roept Paulus dan in 1 Korinthe 16, roept hij op van erken dan zulke mensen. Erken ze dan. En ga er dan ook achter staan, gehoorzaamt hen en onderwerp je uzelf aan hen. Ja, daar gaat het ook om van hoe luisteren wij dan naar sprekers? Hoe luisteren wij naar sprekers? Dat kan maar, wat is dat oogmerk? Dat kan op twee manieren. Het kan zijn dat je luistert en dat je alleen maar naar afloop wil kunnen opsommen wat er naar jouw idee niet goed aan was, aan die boodschap of aan die prediking. Nou, dan denk ik dat je met het verkeerde bezig bent. Of je kan luisteren naar een spreker en dat je weglegt waar je het misschien niet mee eens bent, maar dat je juist geïnteresseerd bent naar hetgeen, ja, wat je een geweldige boodschap vindt van de Heer. En dat je als het ware na afloop wil opsommen welke raadgevingen hij je gegeven hebt uit het woord van God. En welke geestelijke gedachten bij je opgekomen zijn, die aangesloten bij zijn geestelijke gedachten. En hoe, ja, de hele boodschap je hebt verkwikt. Dan doe je het goed. Dan luister je goed. Dan ben je positief ingesteld. Maar je kan ook negatief zijn ingesteld. En dat je alleen maar wilt opsommen wat er niet goed aan was. En dat was niet bijbels en dat was niet correct en dit was dus. Maar dan luister je wel verkeerd. En er gaat heel wat zegen, gaat je dan voorbij. Ja, wanneer heeft nou iemand autoriteit? Ja, Jozua hier is natuurlijk, ja, staat er voor het eerst voor. Hij had zelf het nooit verwacht. En de afgelopen keer overdacht. Dat Jozua nooit gedacht had dat hij zo uitverkoren zou worden om die taak van Mozes over te nemen. Hij had vermoedelijk aan hele andere mensen gedacht. Maar nou, hij werd uitverkoren. Hij werd geroepen. Ja, autoriteit. Jozua en autoriteit. Wanneer heeft nou iemand ook in onze dagen autoriteit? Dan wil ik u zeggen, dat merk je maar aan één ding. Altijd aan één ding. Of een spreker nou jong is of oud is, dat doet er niet toe. Je merkt het altijd aan één ding. Dus wat de Heer Jezus over de Heer Jezus gezegd wordt in Matthäus 7. Matthäus 7. En dat is heel bijzonder. En dan, dat is echt het onderscheid tussen de spreker die echt door de Heer is geroepen en op zijn plaats is gezet. En de spreker, ja, die niet van de Heer is. Markus 7 vers 28. Matthäus, sorry. Zeg ik wat anders? Matthäus. Matthäus 7 vers 28 en 29. Daar staat, en het geschiedde toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen versteld stonden over zijn leer. Want hij leerde hen als gezaghebbende en niet als hun schriftgeleerde. Ja, dat valt op. En die scharen, die stonden versteld. Die dachten dat de Heer Jezus ook een van de schriftgeleerden was. Maar die Jezus was heel anders. Hij sprak als een gezaghebbende. Hij leerde hen, en dat kwam er gewoon bij, met autoriteit. En als we heel goed luisteren naar sprekers, dan weet je ook, herken je gelijk aan de sprekers, zie je ook gelijk dat onderscheid. Want mensen kunnen wel hele mooie verhaaltjes hebben en hele mooie babbels hebben en precies in je straatje misschien spreken. Maar als men het woord van God niet echt uitlegt en de woorden die hij spreekt of zij spreekt niet echt geest en leven zijn, ja, ook al heeft hij wat dan ook voor zijn naam staan, dan is hij niet van de Heer geroepen. En dan kan je hem aan herkennen dat hij geen autoriteit heeft. Maar mensen die autoriteit hebben, die door de Heer geroepen zijn en op een plaatsje zijn gezet, die doen eigenlijk, omdat de Heer in hen leeft, dan ervaar je hetzelfde als je naar ze luistert, dat je versteld mag staan over wat ze je leren. En dat ze dus het woord van God uitleggen met als een gezaghebbende. Zo treedt hier Jozua op. Want hij beveelt. Toen beval Jozua de opzieners van het volk. Hij beveelt. Het is heel bijzonder als je naar het woord beval kijkt in vers 10. Dat er in het Hebreeuws datzelfde woord voorkomt in vers 9. En ook nog een keer in vers 11. Achter elkaar komt het 3 keer voor. In vers 9, daar begint het. Daar staat, heb ik u niet geboden. Nou ja, eigenlijk staat er. Heb ik u niet bevolen, hetzelfde Hebreeuwse woord. Wees sterk en moedig, zit er niet en word niet verschrikt, want de Heere uw God is met u overal waar gij gaat. Wie is dat? Dat is de Heere die tot Jozua spreekt. Hij beveelt, heb ik u niet bevolen. Dat is het eerste bevel. Het tweede bevel staat in vers 10. Dan gaat Jozua, die bevolen is, gaat zelf bevelen uitdelen. Toen beval Jozua de opzieners van het volk. Maar die opzieners van het volk, nadat ze bevolen zijn door Jozua, moeten zij ook het volk gaan bevelen. Dat staat er ook in vers 11. Gaat midden door de legerplaats en beveelt het volk aldus. En hier zie je dus die hele lijn van bevelvoering. En zo is het eigenlijk nu nog. Een spreker bereidt zich altijd voor in de binnenkamer. En die boodschap is niet van hemzelf. Die boodschap die de Heere hem geeft, daar verbaast hij zich vaak zelf over. En ik moet zeggen, soms dan, als je aan het woord van God begint, dan verbaas je na afloop, nadat je voorbereidt, er vaak over als spreker, dat je denkt, uit dit gedeelte, daar waren we aan toe, hoe kan het zijn dat er zulke mooie dingen eigenlijk in verscholen liggen? Ik had het nog nooit ingezien. Maar je onderzoekt het, en de Heere geeft het je. Het is de Heere die het beveelt. Die geeft je de boodschap. En wat doe je? Je geeft alleen maar die boodschap weer door. En wat kan je als hoorder weer doen? Je kan ook weer vervolgens die boodschap weer doorgeven en uitleggen aan een ander. Dat is mooi. Dat is eigenlijk de bevellijn. De doorgeeflijn van de boodschap des Heeren. En dat zie je hier heel duidelijk. Het gaat van hoog helemaal naar laag. En al die schakels zitten tussen. En wij zijn ook een schakel daarin. Allemaal. Op de positie die de Heer ons gegeven heeft. En wat is het grote bevel van Jozua, wat hij doorgeeft? Dan staat in vers 11. En beveelt het volk al dus, bereid u teerkost. Dat is het bevel. Bereid u teerkost. Het volk wordt hierop bevolen. Ze moesten teerkost bereiden, waarom? Nou, er wachten allen een strijd. Een behoorlijke strijd om het land Kanaan in te nemen. En zo wacht er ons ook een strijd, een geestelijke strijd, om hemels Kanaan, de hemelse gewesten, in bezit te nemen. En daarop moeten we ons goed voorbereiden. Hoe? Door teerkost te bereiden. En hoe bereiden we ons die geestelijke teerkost voor? Die bereiden we voor vanuit het woord van God. Daaruit haal je je teerkost. Dat is eigenlijk, die Bijbel is eigenlijk ons brood des levens. En je moet nooit vergeten, eigenlijk op zondag, voor de komende week, eigenlijk dat je daarvan de gelegenheid gebruik maakt om in die samenkomsten je teerkost voor te bereiden voor de hele week. Je moet je lunchpakketje klaarmaken. Morgen ga ik weer naar mijn werk, doe ik hetzelfde. Dan van tevoren heb ik mijn lunchpakket klaargemaakt. Ligt in de koelkast en voor ik vertrek, moet ik het niet vergeten, haal ik hem eruit, neem ik hem mee. En onderweg en op mijn werk eet ik hem op. En zo moet je in feite ook doen. Je moet niet denken van dat er een boodschap gegeven wordt of een bijbelstudie gegeven wordt en het gaat het ene oor in en het andere oor uit. En nou ja, en het is maandag en je denkt nergens meer aan. Nee. Je moet bezig zijn als het ware en bezig blijven met het woord van God. Je moet het als het ware tot je genomen hebben. Het is je teerkost. Je moet het opgeslagen hebben in je hart. En af en toe moet je het deurtje open doen en het eruit halen. En er heerlijk van smullen. Dat moet je doen. En nog eens overdenken. En erover nadenken en ermee bezig zijn. Het moet een deel van jezelf worden. Het kan nooit in 1 uur zomaar iets van jezelf worden. Daarom is het ook vaak veel te veel. Dan krijg je ook nooit op eigenlijk geestelijke in 1 uur. Maar het is, als het goed is, een rijk gedekte tafel. Nou, neem het mee. Neem het mee en overdenk het. En ga ermee bezig. in die week die straks weer voor ons staat. Hè? En dat is al heel snel hoor. Het is zo morgen. En dat je het in je hoofd meeneemt. Dat je die woorden Gods opslaat in je hart. Hè? En dat is eigenlijk wat hier Jozef ook zegt. Bereid uw teerkost. Doe je dat niet, dan krijg je van de week een rammelende maag. Een rammelende geestelijke maag. En dan word je geestelijk zwak. Maar als je steeds maar met het woord van God bezig bent, hè, wat ook bereid wordt, en iedereen heeft daarin zo zijn taak, maar als de gerechten gereed zijn, neem ze mee en geniet ervan. Ja, die teerkost die ze moesten bereiden, dat is wel erg mooi hier. Ja, daar moesten ze eigenlijk 3 dagen mee kunnen doen. Want die teerkost staat in een directe relatie met het overtrekken hier van de Jordaan om het land in bezit te gaan nemen. Ja, aan die 3 dagen, laten we het nog maar eens lezen in vers 11, daar zit een betekenis. Vers 11 gaat midden door de legerplaats en beveelt het volk al dus, bereid uw teerkost, want binnen 3 dagen zult gij de Jordaan hier overtrekken, om bezit te gaan nemen van het land dat de Heere uw God u tot een bezitting geven zal. Ja, aan die 3 dagen, ja, daar zit nou eenmaal in de Bijbel altijd een typologische betekenis. Want we weten allemaal dat Christus na hoeveel dagen opstond uit het graf? Na 3 dagen. En 3 is daarom ook altijd het getal wat ook gebonden is aan de opstanding. Verder in dit vers 11 kom je ook tegen wat ze moesten overtrekken om in dat land Kanaan überhaupt al te komen. Dat is de Jordaan. En welke typologische betekenis zit aan de Jordaan? Nou, dat is u al meerdere malen gepredikt door wie dan ook. Dan spreek ik niet over de Jordaan, maar over de doodsjordaan. Dat is de typologische betekenis daarvan. En hier laat vers 11 eigenlijk aan ons zien hoe belangrijk het voor een kind van God is, dat hij vanuit het woord van God in zijn leven gaat leren verstaan, dat hij met de Heer Jezus Christus is gekruisigd, is gestorven, met Christus is begraven, met Christus is opgewekt in nieuwheid des levens, ten derde dagen. Dat is het getal 3. En dat hij die doodsjordaan is doorgegaan. En dat hij nu in nieuwigheid des levens staat. En dat hij daarna zelfs met Christus gezet wordt, hè, in de hemelse gewesten, om dat allemaal in bezit te nemen. Laten we dat maar eens in het Nieuwe Testament nalezen. Heel kort hoor, want dan wordt het veel te veel. Maar Romeinen 6, daar kunnen we lezen dat we met Christus gekruisigd zijn. En let ook erop, daar staat in de grondtekst ook steeds dat woordje met Christus. En als je dat met allemaal volgt, dan staat er in vers 4 van Romeinen 6. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Vers 6. Dit weten wij immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden, en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Vers 11. Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Hier zie je dus, dat is echt Romein, als je dat woord mede hier gaat volgen in de tekst, dan ontdek je, we zijn mede gekruisigd. We zijn mede gestorven, mede begraven en mede opgewekt in nieuwheid des levens. En ga je daarnaast nog eens leggen de Efezebrief, laten we dat maar doen, Efeze 2. Dan gaat het zelfs nog verder dan Romeinen 6. Want Efeze 2 vers 4, Efeze 2 vers 4, daar lezen we. God echter die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden, en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Efeze gaat dus nog verder, die borduurt verder op Romeinen, waar we mede zijn gekruisigd en mede zijn gestorven en mede zijn begraven. Maar we zijn hier ook nog eens mede levend gemaakt. En mede opgewekt. En mede gezet, mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. En als wij deze teerkost vanuit het woord van God bereiden en persoonlijk tot ons nemen, dan zijn wij ook in staat om in dat land Kanaan ons bezit wat de Heer ons geeft in bezit te nemen. Bereid je die teerkost niet voor en ga je dit nooit persoonlijk jezelf toe-eigenen. Sta er nooit voor je eigen vast. Blijft het iets wat in de schrift staat, dan zou ik u zeggen, dan bent u nimmer in staat om in feite die doodsjordaan over te trekken en die hemelse zegeningen, die geestelijke zegeningen, waarmee wij gezegend zijn in Christus Jezus in die hemelse gewesten, om die in bezit te nemen. Dat gaat dan nooit gebeuren. Want dan steken we nimmer de doodsjordaan over. Doordat nooit persoonlijk voor ons, laten we maar lezen Galaten 2, die bekende tekst, Galaten 2, vers 20. Galaten 2, vers 20. Doordat nooit voor ons, met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Dat wordt dat nooit je persoonlijk getuigenis. Dan wordt het bijvoorbeeld ook, kan ook een andere tekst zeggen. Want wat is dit hier, Galaten 2 vers 20? Galaten 2 vers 20 is de doodsjordaan. En als dit nooit persoonlijk voor je is geworden, ben je nog nimmer de doodsjordaan overgegaan. Dan sta je nog steeds in je oude leven. Dan noem je jezelf wel christelijk en christen en weet ik het allemaal, een kind van God. Maar je staat aan de verkeerde lijn van de rivier. Je staat nog voor de doodsjordaan en je weet niets van de zegeningen in het hemelse Kanaan. Dat klinkt hard, maar zo is het wel. Maar zodra dit geestelijk voor je begint te leven en het wordt je eigen persoonlijk getuigenis, ja, dan verandert het. Dan ga je die doodsjordaan over, want dan staat er, met Christus ben ik gekruisigd, dat is die doodsjordaan, en toch leef ik, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En de rest je leven, maar voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God. Ja, je leeft nog, hier op aarde. Maar je leeft door het geloof van, niet in, maar van de Zoon van God. En je ervaart dat hij je hebt lief gehad en dat hij zich helemaal voor je heeft overgegeven. Zo kan je ook een persoonlijk getuigenis zien in 2 Korinthe 5. Lees het maar op, 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5 vers 17. 2 Korinthe 5 vers 17. Waar staat? En is weer die doodsjordaan. Zo kennen wij dan, nee, vers 17. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. En weer de doodsjordaan. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Je zegt halleluja. Ik mag het accepteren. Het is mijn persoonlijk getuigenis. Ik ben in Christus en ik ben een nieuwe schepping. Het oude leven is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Ja, dan wordt alles anders. Ja, vers 16, zo kennen wij dan nu, vanaf nu, niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, zegt Paulus tegen de Korintiërs, trouwens niet meer. Nee, je kent niemand meer naar het vlees. Je kent de mens alleen nog maar naar de nieuwe schepping. Die je met elkaar bent. Nou, de grote vraag is dit ons persoonlijk getuigenis? En dat is de teerkost die je moet klaarmaken hier in Jozua 1. Dat zit vast aan de Jordaan. Dat zit vast aan die drie dagen. Dat zit vast aan de opstanding van Christus. En dat het niet alleen maar een feit blijft in de Bijbel, maar dat je met Christus als het ware mede gekruisigd bent. En dat je tot geloof gekomen bent in hem en dat je leeft. En dat voor je vaststaat. En dat je voortaan leeft voor hem. En met hem. Het is bijzonder dat in Jozua 1 niet alleen het woord wordt gericht om dit te doen, die teerkost bereiden, dat alle volkeren, alle stammen van Israël dit moeten doen. Maar het woord wordt ook nog in het bijzonder gericht tot 2,5 stam. in vers 12. Er staat, tot de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse zeide Jozua, gedenkt het woord dat Mozes de knecht des Heren u geboden heeft. Je zou dus kunnen zeggen dat Jozua eigenlijk twee boodschappen heeft aan het volk Israël. De ene boodschap is dat ze allemaal teerkost moesten bereiden, die vast zaten aan die drie dagen en vast zaten aan het oversteken van de doodsjordaan. Maar de andere boodschap is bijzonder gericht, niet tot alle stammen, maar tot 2,5 stam. De Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse. En wat hij hier dan gaat zeggen is, gedenkt het woord dat Mozes de knecht des Heren u geboden heeft. En wat hij hier eigenlijk opmerkt allemaal is een, en waar hij ze aan herinnert, want gedenkt het woord dat Mozes de knecht des Heren u geboden heeft. Ja, dat woord wat Mozes heeft gesproken vinden we in Numeri. In Numeri hoofdstuk 32, zoek dat maar op. Numeri hoofdstuk 32. Numeri 32, waarbij in mijn Bijbel boven staat, toewijzing van het overjordaanse. Daar gaat ook het hele hoofdstuk over. En wat vinden we daar? Daar vinden we een verzoek van die 2,5 stam. De Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse. Er staat er in vers 1, de Rubenieten nu hadden veel vee en de Gadieten geweldig veel. En ze zagen het land van Jazer en van Gilead, en zie, die plaats was geschikt voor vee. Toen kwamen de Gadieten en de Rubenieten en zeiden tot Mozes en tot de priester Eliezer en tot de hoofden der vergadering, en dan krijg je, wordt een heel stel opgenoemd, en dan gaan we in vers 4 verder, zeggen ze, dat is het land voor vee. Vers 5, en uw knechten hebben vee. Voort zeiden zij, indien gij ons genegen zijt, laat dan dit land aan uw knechten als bezitting worden gegeven. Doe ons niet over de Jordaan trekken. Dat is verzoek. Nou, Mozes wordt een beetje door overvallen. Die denkt, ja, wat moet ik daar nou van denken? En eerst is hij helemaal niet zo blij met het voorstel. Lees maar vers 6. Maar Mozes zeide tot de Gadieten en de Rubenieten, zullen uw broeders ten strijde trekken? En zult gij hier blijven? Waarom wilt gij nu het hart der Israëlieten afkerig maken om over te trekken naar het land dat de Heer hun gegeven heeft? Nou, hij is er niet zo blij mee. Hij is bang. Ja, dat het aanstekelijk gaat werken. En dat de andere stammen zullen zeggen, nou, als zij niet overtrekken over de Jordaan, dan doen wij het ook niet. Als zij daar al een prachtig mooi land zien, het over Jordaan in het oosten, hè? Dan gaan wij daar ook maar heen. Hè? Dan verkiezen we dat maar als erfdeel. Daar maakte Mozes zich zorgen om. Toch zie je later in het hoofdstuk, we gaan heel het hoofdstuk niet lezen, dat mag u thuis doen, maar dat deze 2,5 stam in het hoofdstuk dan Mozes gaan verzekeren dat ze oprecht zijn. En dan staat er in vers 16, en dan pakken we de draad op, maar zij traden op hem toe, en zeiden, wij willen hier schaapskooien bouwen voor ons vee en steden voor onze kinderen. Maar wij zelf zullen ons toerusten, ons voorspoedende in de voorhoede van de Israëlieten, totdat wij hen op hun plaats gebracht hebben. Onderwijl zullen onze kinderen in de vestingsteden wonen, wegens de inwoners des lands. Wij zullen naar onze huizen niet terugkeren, totdat ieder van de Israëlieten zijn erfdeel verworven heeft. Want wij willen met hen geen erfdeel verwerven aan de overzijde van de Jordaan. En verder, wanneer ons erfdeel ons ten deel valt over de Jordaan aan de kant waar de zon opgaat. Nou, ze laten zien dat ze heel oprecht zijn. Dat zij eigenlijk met Israël willen overtrekken over de Jordaan. En dat als er gevochten moet worden, dan vechten zij mee. En zelfs wordt hier gesproken dat ze in de voorhoede dan zullen meevechten. Nou, Mozes gaat dan akkoord met het voorstel. Vanaf vers 20 lees je dat. Toen zeide Mozes tot hen, indien gij dit zult doen, indien gij u
voor het aangezicht den Heren ten strijde zult toerusten. En ieder van u die toegerust is voor het aangezicht des Heren over de Jordaan zal trekken. Totdat hij zijn vijanden van uw aangezicht verdreven heeft. Zodat het land voor het aangezicht des Heren ten onder gebracht is. En gij daarna terugkeert. Dan zult gij vrijstaan tegenover de Heren en tegenover Israël. En dan zal dit land voor u zijn tot een bezitting voor het aangezicht des Heren. Maar gij doet aldus niet. Zie, dan zondigt gij tegen de Heren. En gij zult gewaar worden dat uw zonde u vinden zal. Bouwt u steden voor uw kinderen en kooien voor uw kleinvee. En doet wat gij gezegd hebt. Nou, zo deden ze ook. Het antwoord ook was aan Mozes in vers 25. En de Gadiet en de Rubenieten zeiden tot Mozes. Uw knechten zullen doen zoals mijn Heer gebiedt. Zo deden ze. En dan zie je in de rest van dit hoofdstuk dat ze inderdaad dan die schaapskooien gaan bouwen in dat land Gilead en het Overjordaanse. En daar die vestingsteden worden gebouwd. Daar worden hun kinderen en hun vrouwen naartoe gebracht. En er blijft ook een soort strijdmacht achter om te verhinderen dat dat misschien ingenomen zou worden terwijl ze zelf met Israël over de Jordaan gaan en ten strijde gaan trekken. Maar ze doen het ook in daadwerkelijkheid. En aan deze woorden, deze afspraak, die ze dus met Mozes hebben gemaakt, aan deze afspraak worden deze stammen herinnerd. De Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse. En lees nu maar dan Jozua 1 erbij. Jozua 1 vers 13. Vers 12, toen tot de Rubenieten en de Gadieten en de halve stam Manasse zeide Jozua, gedenkt het woord dat Mozes de knecht des Heren u geboden heeft. In Numeri 32. De Heere uw God schenkt u rust en geeft u dit land. Uw vrouwen, uw kleine kinderen en uw vee mogen blijven in het land dat Mozes u gegeven heeft aan de overzijde van de Jordaan, waar ze dus al woonden. Maar gij zult ten strijde toegerust aan de spits uw broeders optrekken, alle dappere helden, en gij zult hen helpen, totdat de Heere uw broeders rust geschonken heeft, evenals u, en ook zij bezit genomen hebben van het land dat de Heere uw God hun geven zal. Dan moogt gij terugkeren naar uw eigen land en dat in bezit nemen, hetwelk Mozes de knecht des Heren u gegeven heeft aan de overzijde van de Jordaan in het oosten. Ja, Mozes Jozua herinnert hen dus aan Numeri 32 en aan de afspraken die ze met Mozes hebben gemaakt. En je ziet dat Jozua hier dus beveelt. Hij is weer niet in de houding dat hij hun gaat smeken. Van ja, jullie hebben toch iets afgesproken met Mozes. Herinner dat nou en wees nou bereid om met mij de Jordaan over te trekken. He, hij zegt niet, wil je nou me alsjeblieft helpen, want ik vind al dat je natuurlijk mooi woont en naar zin woont, maar kom ons toch helpen. Nee, hij confronteert ze met de afspraak, hij confronteert ze met het woord van God, hij confronteert ze met Numeri 32. Ja, en de afspraken die waren best wel behoorlijk, want je leest in vers 14... dat die vrouwen en die kleine kinderen en uw vee mogen blijven in het land dat Mozes u gegeven heeft aan de overzijde van de Jordaan. Maar gij zult ten strijde toegerust aan de spits uw broeders optrekken, alle dappere helden. Ja, ze moesten dus aan de spits optrekken. Van alle stammen die optrokken, trokken zij aan de spits. Zij liepen vooraan. Daar waar de klappen vallen. Niet achterop. Nee, niet achteraan, nee, vooraan. Daar moesten ze strijden. Dat was de tol die ze moesten betalen. Ze moesten vooraan strijden. Waar het juist het gevaarlijkst is. In een leger. En ze moesten ten strijde toegerust zijn. Echt zich ten strijde wapenen. En dan niet zo van, ik ga wel een klein beetje meedoen, zo op de achtergrond, want het is mijn gevecht niet, want ik heb al een land. Nee, zo niet. Nee, ten strijde toegerust in de voorhoede, aan de spits. Er staat er ook nog bij, vers 14, alle dappere helden. En gij zult hen helpen. Alle dappere helden, niet, nou, doe maar een paar. Nee, iedereen, allemaal, van de stam van
Ruben, hè, en de Gadieten en de halve stam Manasse. Ja, dat is wel belangrijk, want zo vaak, broeders en zusters, als wij naar onszelf kijken, zijn wij geneigd weg te duiken voor de geestelijke strijd. Zo vaak zijn we geneigd, als wij al een gebied hebben ingenomen en daar prettig wonen, ook al is het misschien het Overjordaanse, hè, wat de Heer ons dan ook heeft gegeven, wat Mozes ons heeft gegeven, zou ik maar zeggen, ja, dan kunnen wij daar zo prettig wonen, dat we de geestelijke zegeningen nou allemaal wel kennen, en dat we niet thuis geven in de geestelijke strijd. En dat we eigenlijk een beetje geestelijk lui zijn. En dat we de geestelijke strijd om het woord van God en de prediking, dat we dat aan anderen overlaten. En dat andere mensen in de gesprekken het daarop brengen, dat we dan niet thuis geven. Hè? Dat we dan daar niet op reageren. Dat we dat gesprek niet aangaan. Want we hebben de strijd nu wel gehad, hoor. Ja, dat is altijd heel gevaarlijk. Als we een deel van Kanaan hebben ingenomen, of als we net als deze 2,5 stam al het gebied hebben ingenomen wat ons ten erfdeel is gegeven, dan is het altijd gevaarlijk dat je zodra je het reeds in bezit genomen hebt, dat je gaat verlangen naar rust, want je hebt zelf rust gekregen. Je bent helemaal niet verontrust meer. Je kent de Bijbel van kaft tot kaft. Opeens is alles je openbaar geworden. Je weet hoe het zit. Je weet hoe Gods plan eigenlijk in elkaar steekt. Aan jou hoeft geen enkele verborgenheid meer verteld te worden, hoor. Want je kent ze allemaal alle. Het is je allemaal uitgelegd, het is je allemaal duidelijk. En ja, je hebt ook rust, innerlijke rust. En waarom zou je nog moeten strijden? En die geestelijke strijd die dat is, ja, daar zou je alleen maar moe van kunnen worden. Want je kent die geestelijke zegeningen inmiddels toch wel allemaal in de hemelse gewesten. En die heb je ook allemaal toch wel toegeëigend. Nou, dat is heel gevaarlijk, zo'n houding. Valt u verder op dat als je naar die 2,5 stam kijkt, dat ze eigenlijk zonder al te veel strijd, dat ze hun land zomaar in bezit genomen hebben, waar ze met hun vee kwamen, met enorme grote veestapels kwamen, hè? En dat ze zomaar die vestingsteden hebben gebouwd. Het ging allemaal van een leien dakje. Ja, er zijn soms gelovigen, die zijn er natuurlijk ook, die zonder enige christelijke achtergrond, dat is alleen maar mooi hoor, tot het geloof in de Heer Jezus Christus komen. En ja, zonder ballast, eigenlijk het geestelijke leven leren kennen en hemels Kanaan binnentrekken en die geestelijke zegeningen leren kennen. En ook al heel snel horen in hun leven over de verborgenheid van Christus. En over de verborgenheid van het lichaam van Christus. En dat leren ze allemaal kennen, die geestelijke zegeningen in die hemelse gewesten. En die nemen ze tot zich. Ja, en zonder al te veel schermutseling op geestelijk gebied met geestelijke strijd, nemen zij die al in alle rust eigenlijk in bezit. Ja, dat kan. Je hebt dus ook gelovigen, daar ben ik heel eerlijk in. Die zijn er soms ook die van kindsbeens af aan zoveel geluk hebben, dat ze gewoon opgroeien met het woord van God. Dat ze met de paplepel wordt ingegeven. Dat we met de brinta klaarstaan. Maar die kinderen krijgen net zo goed op de allereerste kinderclub van hun leven, krijgen ze het woord van God al ingegoten. En soms inderdaad valt dat allemaal goed en nemen ze dat allemaal ook in bezit en groeien ze in de geestelijke dingen op, zonder dat er allerlei strijd, geestelijke strijd in hun leven is. En ja, dat ze al van nabij eigenlijk direct het geluk hebben dat ze ja, van de geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten horen. En dat ze dat in alle rust ook tot zich kunnen nemen, dat ze groeien enzovoort. En dat ze geestelijk volwassen worden. Ja, hun kennen dat leven helemaal niet, dat het op het geestelijke erf, het voor veel mensen is geweest een zoeken. Jarenlang zoeken naar de waarheid en het ontdekken uiteindelijk van hoe de vork in de steel zit in Gods woord. Nee, ze worden er al van jongs af aan mee vertrouwd gemaakt. Ze hebben rust. Het mooie is, dat wordt hier ook gezegd, die 2,5 stam, die heeft al rust. Die 2,5 stam, die woont al. He, vers 14, vers 15. Totdat de Heere uw broeders rust geschonken heeft, evenals u. En ook zij bezit genomen hebben van het land dat de Heer God hun geven zal. Ja, zij wonen daar al in. En ze hadden al rust. En soms zie je dat. Dat mensen gewoon, ja, ermee zijn opgevoed en dat ze ermee vertrouwd zijn geworden. En dat ze in alle rust wandelen met de Heer Jezus. En dat ze die geestelijke zegeningen van daarbij kennen. Als dat zo is, dan ben je eigenlijk heel bevoorrecht. Maar als dat zo is, dan wordt juist aan hen gevraagd, hier in Jozua 1, om vooraan te gaan staan. Niet achteraan, vooraan te gaan staan. In de spits. Daar waar de klappen vallen. In de geestelijke strijd. Wat voor mensen moeten vooraan staan? Dat soort mensen moeten vooraan staan. Op de meest kwetsbare plek in de verkondiging van het evangelie. En ze moeten dat evangelie zich niet schamen. Ze moeten echt ten volle ten strijde trekken als dappere helden ten strijde toegerust. En de grote vraag is natuurlijk altijd of ze dat doen. Wat dat betreft kunnen we natuurlijk een voorbeeld nemen aan deze Rubenieten en deze Gadieten en deze halve stam Manasse. Want als hier Jozua deze 2,5 stam daaraan herinnert, dan antwoorden zij in vers 16. Daarop antwoordde zij Jozua, al wat gij ons bevolen hebt, zullen we doen. En overal waarheen gij ons ontzenden zult, zullen we gaan. Evenzeer als wij naar Mozes gehoord hebben, zullen wij naar u horen. Mogen maar de Heere uw God met u zijn, zoals hij met Mozes geweest is. Ieder die uw bevel weerstreeft en niet hoort naar uw woorden, wat gij hem ook bevelen zult, zal ter dood gebracht worden. Alleen wees sterk en moedig.
Dat is een prachtig antwoord. Want vers 16 zegt, al wat gij ons bevolen hebt, zullen we doen. Overal waar gij ons zenden zult, zullen we gaan. Evenzeer als wij naar Mozes gehoord hebben, horen wij naar u. Het is eigenlijk, we zullen doen, we zullen gaan, we zullen horen. De volledige gehoorzaamheid leggen ze hier aan de dag. En zij volledig bereid om die afspraak die ze met de Heere gemaakt hebben, om die na te komen. En dat doen ze ook. Want daar lees je steeds van in Jozua. Laten we één nemen, Jozua 4, vers 12. Want dan gaan ze de Jordaan oversteken. En staat er in vers 12, als iedereen overtrekt, ook trokken de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse over, ten strijde toegerust, aan de spits der Israëlieten, zoals Mozes tot hun gesproken had. Ongeveer 40.000 tot de strijd gewapenden. Voor het aangezicht des Heren trokken zij over ten strijde naar de vlakte van Jericho. En dat wordt van zulke gevraagd. Dit is een elitegroep. Dit zijn elite soldaten. Dit is een apart slag. 40.000 man. En die rusten niet voordat alle stammen alles in bezit genomen hebben. En ze schamen zich het evangelie niet. Ze gaan over de Jordaan ten strijde. En ze blijven strijden. En het zijn dappere helden. En ze zijn ook Jozua geweldig tot steun. Want ze zeggen niet overal, hè, waar gij ons zendt zullen we gaan. En alles wat u ons beveelt zullen we doen. En we zullen, zoals we naar Mozes gehoord hebben, zullen we naar u horen. Maar ze hebben ook het woord nog zelf tegen Jozua. En zeggen persoonlijk tegen Jozua, dat is heel bijzonder, vers 18. Ieder die uw bevel weerstreeft en niet hoort naar uw woorden, wat gij hem ook bevelen zult, zal ter dood gebracht worden. Dat is nogal wat. Ze staan pal voor het evangelie. Ze waken erover dat als iemand Jozua tegenspreekt en niet wil doen wat Jozua hem beveelt, dan zal die ter dood gebracht worden. Dat is nogal wat. En in de tweede plaats staat dan achter dat ze ook nog zeggen in vers 18b, alleen wees sterk en moedig. Wees sterk en moedig. Ja, wie zegt dat? Ja, dat zegt die 2,5 stam. En tegen wie zeggen ze dat? Ja, dat zeggen ze tegen Jozua. Zij zeggen uitgerekend tegen Jozua, alleen wees sterk en moedig. En wie halen ze eigenlijk aan? Ze halen eigenlijk de Heere aan. Die in vers
vers 2 tot en met vers 9 heeft gezegd steeds, Jozua, wees sterk en moedig. En nu zeggen die 2,5 stam, die zeggen hetzelfde, ook weer tegen Jozua. Alleen Jozua, wees sterk en moedig. Zit over ons niet in. Wij zullen gaan, we zullen doen, we zullen horen. Maak je daarover geen zorgen. En is er één die niet luistert, zijn kop gaat eraf. Dat zeggen ze eigenlijk. Maar jij, wees sterk en moedig. Want Jozua is ook maar een mens. Jozua is een voorganger. En voorgangers zijn ook maar mensen. Ze zijn allemaal maar mensen. En Jozua en voorgangers, die hebben niet alleen de bemoediging nodig rechtstreeks van de Heer, en die krijgt hij hier ook. Maar die hebben ook de bemoediging nodig van zijn broeders en zusters. En deze elite groep, die geeft hem die bemoediging. En trouw voeren zij de opdracht uit. Ze trekken over de Jordaan 40.000 man. En ze rusten niet tot heel Kanaan in bezit genomen is. En al die broeders rust hebben en bezit hebben, evenals hen. Dan eindig ik daarmee met Jozua 22, dan doen we de Bijbel dicht. Want dan lees je dat ze klaar zijn met die opdracht. En dat is wel heel bijzonder. Jozua 22 zit je bijna aan het einde van het Bijbelboek Jozua. We lezen nog vers 1. Jozua 22 vers 1. Toen riep Jozua de Rubenieten en de Gadieten en de halve stam Manasse samen. En zeiden tot hen, gij hebt onderhouden alles wat Mozes de knecht des Heeren u geboden heeft. En gij hebt naar mij geluisterd in alles wat ik u geboden heb. Gij hebt nu lange tijd tot op de huidige dag uw broederen niet in de steek gelaten. Maar gij hebt de taak vervuld u opgelegd door de Heer uw God. Nu echter heeft de Heer uw God aan uw broederen rust gegeven zoals hij hun beloofd had. Wel nu, keer terug en ga naar uw tenten, naar het land uw bezitting dat Mozes de knecht des Heeren u aan de overzijde van de Jordaan gegeven heeft. Alleen volbrengt zeer nauwgezet het gebod en de wet welke Mozes de knecht des Heeren u geboden heeft, dat gij de Heer uw God zoudt liefhebben, in al zijn wegen wandelen, zijn geboden onderhouden, hem aanhangen en hem dienen met geheel uw hart en met geheel uw ziel. Toen heeft Jozua hen gezegend en hen laten gaan. En ze gingen naar hun tenten. Aan de ene helft van de stam Manasse had Mozes in Bazan een erfdeel gegeven. Aan de andere helft had Jozua een erfdeel gegeven bij hun broederen ten westen van de Jordaan. Daarboven, en let nu op, daarboven heeft Jozua, toen hij hen naar hun tent liet gaan en hen gezegend had, tot hen gezegd, keer terug naar uw tenten met grote schatten en zeer veel vee, met zilver, goud, koper, ijzer en klederen in grote overvloed, deelt de buit, op uw vijanden behaald, met uw broederen. En je ziet dat ze in het bijzonder nog worden beloond voor de inzet die deze mensen hebben getoond. En zo worden ook altijd broeders en zusters die ervoor staan, die het evangelie niet schamen. En juist Jozua ondersteunen, de voorganger ondersteunen. Hè, en eigenlijk tot de elite troepen behoren van de Heere. En in die geestelijke strijd pal blijven staan voor de waarheid en die waarheid verkondigen. Ja, die worden extra beloond, want God is een beloner der zielen. Goed, de volgende keer gaan we verder met Jozua 2.